Goedemorgen. Maar wat is er toch tegen natuurlijk, hè? Dan krijgen we een lied. O, zing toch het lied van het Lam. En dan zitten we allemaal. Maar ik hoop dat u het wel in uw hart hebt meegezongen. Want al worden we beperkt in bepaalde dingen. Paulus zegt, wat in je hart leeft en wat in je geest is, kan niemand je ontnemen. Dus in je hart en in je geest kun je voluit dat lied meezingen. Ik wil u danken, ik vond het een voorrecht om vanmorgen deel te zijn, ook van de gebeden die zijn opgezonden. Gebeden van zo dichtbij tot wereldwijd, waarin zoveel aspecten van het leven en van Gods werk genoemd werden, dat ik dacht, wat is er toch nog veel te doen en wat is er veel nood. En wat is het dan een voorrecht dat je hier zo in alle rust bij elkaar mag komen. En wij hebben het dan altijd over het normaal. Maar in feite, als we kijken in de wereld, is soms dit niet normaal. Dat je in zo'n rust en vrede Gods woord kunt openen, zonder dat je angstig hoeft te zijn. We kunnen voluit straks weer zingen. En wij vinden dat terug naar normaal. Maar dat is terug naar de genade die God ons geeft om het te kunnen doen en daarvan volop gebruik te maken. Waar ik deze morgen over na wil denken is, wat is nou goed en nuttig voor de mensen? En dan mensen in het algemeen. Wat is nou goed en nuttig voor de mensen? En het antwoord vinden we in Titus, een klein briefje van Paulus aan Titus. En dan lezen we de verzen 1 tot en met 11 vanuit hoofdstuk 3. Titus, Nieuwe Testament, vlak voor Hebreeën, hoofdstuk 3. Ik heb hier een keer wel uit hoofdstuk 2 gesproken, maar nu hoofdstuk 3. En dan schrijft Paulus het volgende. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn. En dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Tot zover de schriftlezing. Nou, de brief van Paulus is een bijzondere krachtige brief aan Titus. In hoofdstuk 1 lezen we in vers 5 dat hij Titus had achtergelaten in Kreta om verder in orde te brengen wat nog ontbrak. Met andere woorden, er was een gemeente ontstaan, maar er ontbrak nog veel kennis en wijsheid en discipelschap om die gemeente te grondvesten en te doen groeien. En hij moest dan ook daar van stad tot stad ouderlingen aanstellen, oudsten, zoals Paulus dat had opgedragen. Dat was zijn taak. Maar we lezen ook dat hij moest waarschuwen voor dwaalleraars. Dat is niet alleen van deze tijd. Maar vanaf het moment dat de gemeente van de Heer Jezus gevestigd werd en begon, kwamen de dwaalleraars van buiten en van binnen om het werk van God in verwarring te brengen. Mannen en vrouwen en jongeren moesten onderwezen worden, hoofdstuk 2 vers 1 tot 10. En die worden daar ook duidelijk in genoemd. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 ook de reden waarom dat allemaal moet gebeuren. Lezen we in hoofdstuk 2 vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Om die reden moet de gemeente van Jezus Christus ook zuiver zijn. En zo komen we dan bij het derde hoofdstuk. En daar zien we 5 aspecten van een christen. 1. Een christen is een staatsburger. 2. Een christen is vernieuwd. 3. Een christen is gerechtvaardigd. 4. Een christen heeft hoop. En 5. Een christen is nuttig. Dus 1. Een christen is staatsburger. 2. Een christen is vernieuwd. 3. Een christen is gerechtvaardigd. 4. Een christen heeft hoop. En als laatste, een christen is nuttig. En dat halen we allemaal uit dit gedeelte. In de eerste 2 versen lezen we, herinner hen. Nou, wie is die hen? Dat zijn al degenen die hij van tevoren heeft opgeschreven. Mannen, vrouwen, jongeren, gewoon iedereen die deel is van de gemeente. Herinner eraan dat zij de overheden en machten, de NBG-vertaling zegt gezag, dus overheden en gezag, onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. En dan hoor ik zo vaak zeggen, ja maar wacht even, wij zijn hemelburgers. Nou, dat zijn we ook, hè? Of niet? We zijn hemelburgers. Filippenzen 3 vers 20 zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En er zijn veel christenen die zeggen, en daarom heb ik niets met overheid te maken, want ik ben een hemelburger. Nou, dan vraag ik me altijd af, waar gaan deze broeders en zusters heen als ze hun paspoort moeten vernieuwen? Als ze hun identiteitskaart moeten vernieuwen. Als ze huursubsidie willen hebben. Als ze zorgtoeslag willen hebben. Gaan ze dan naar een loket in de hemel of gaan ze naar het gemeentehuis? Ze gaan naar het gemeentehuis van het gebied waar ze burger zijn. Waar ze ingeschreven zijn. Want als je dat niet bent, dan heb je niet eens ergens recht op. En dan kun je geen paspoort hebben, kun je geen identiteitskaart hebben, kun je geen, nou noem maar op. Hebben, maar we zijn burgers van de plaats waar we wonen, het land waar we in zijn. En Paulus die wil voorkomen dat wij daarboven gaan staan. Zelfs de Heer Jezus heeft gezegd, geef Caesar wat Caesar vraagt en geef de Heer wat de Heer vraagt. Heel duidelijk. En hier lezen we dat ook, dat wij de overheden en machten en gezag dan onderdanig behoren te zijn. Nou, Romeinen 13 is helemaal zo'n hoofdstuk wat daarover spreekt. En natuurlijk zijn daar grenzen in. He, dat zien we bij Petrus terug in Handelingen 5. Dan zegt hij ook, he, want het verbod wordt gegeven dat zij niet meer over Jezus Christus mogen spreken. En dan merk je, nu gaan ze te ver. Nu gaat de overheid te ver. En dan zegt Petrus, men moet meer aan God gehoorzaam zijn dan aan mensen. Als wij verboden worden om het evangelie, het woord van God te openen, dan mogen wij ongehoorzaam zijn aan het gezag. Want God heeft ons zijn woord gegeven. En dan zoeken we manieren waarin we het wel kunnen openen. En misschien komt er wel een tijd dat we het net als onze broeders en zusters in het geheim moeten doen. Maar dat kunnen ze niet stoppen. Bidden, blijf bidden. Al zegt het gezag, je mag niet meer bidden tot die God van de Bijbel, dan blijven wij bidden tot die God van de Bijbel. Maar aan de andere kant, en vooral in de tijd waarin we nu leven met die hele corona en die maatregelen, daar is een gehoorzaamheid is daarin. Maar binnen die grenzen ligt er nog steeds mogelijkheden en gelukkig maken jullie hier daar gebruik van om samen te komen. Sommige gemeentes die laten zich helemaal inperken. Er is één gemeente die zegt we moeten solidair zijn met de samenleving. En niet meer samenkomen. Ja, dan denk ik dat gaat mij te ver. Wij moeten solidair blijven met de Heer van ons leven. En gaan kijken welke mogelijkheden zijn er wel. Ik las van een dominee die schreef in een artikel. Het wordt tijd dat de kerk elke dag open is. En dan hebben we elke dag 30 mensen. En dan zal ik wat harder moeten werken voor mijn geld. Maar er zijn mogelijkheden. Dan hebben we prachtige gebouwen en ze zijn alleen op zondag open. Nou, laten we diensten door de week gaan hebben. En wie kan, die komt. Maar de ontmoeting met elkaar, er is een creativiteit mogelijk. Maar binnen de grenzen, zodat we niet een hindernis worden. En waarom moeten wij dat doen? Nou, ten eerste moeten wij zorgen, vers 2, dat wij niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn, met welwillendheid. Welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Wij moeten niet in oppositie treden. Wij moeten zoeken, wat zijn de mogelijkheden? Hoe komen wij samen? Maar wat zie je zelfs? Dat binnen de gemeentes er al een strijdperk is. Ik kom broeders en zusters die tegen, die zeggen als ze gaan zingen, dan kom ik niet naar de gemeente. Maar ik hoor een andere partij in de gemeente die zegt, als we niet zingen, kom ik niet. Ja, waar moeten we dan een schutting gaan plaatsen? Een zinggemeente en een niet-zinggemeente. En het worden strijdpunten. Wij moeten daar helemaal niet over strijden. Wij moeten gehoorzaam zijn aan de oudsten van de gemeente die in gebed aan het zoeken zijn. Hoe kunnen we dat doen? En daar ben u het er misschien niet mee eens, maar in gehoorzaamheid kom je samen. Waarom? Omdat je de gemeenschap van gelovigen zoekt. En eerlijk gezegd zoeken we vaak de gemeenschap van gelovigen op mijn manier. Nee, laten we het gewoon met elkaar zoeken en uitvoeren. En waarom zouden wij dat doen? Nou, omdat een christen een vernieuwde persoon is. Is een heel ander mens geworden. Moet u lezen, vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Hij spreekt hier tot gelovigen, zij die de Heere Jezus hebben aangenomen, die door de geest vernieuwd zijn. Ook wij waren voorheen onverstandig, we waren ongehoorzaam, we waren dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Zo waren we. En de een, misschien in het ene veel sterker dan het andere, maar het laat de zondige natuur zien hoe we van nature zijn. En hij zegt maar zo, waren wij voorheen. Als je de Heer Jezus hebt ontmoet, kun je zo niet meer zijn. En als je wel nog zo bent, dan heb je volgens mij niet Jezus Christus ontmoet. Want hem ontmoeten, hem leren kennen, wedergeboren worden door de Heilige Geest, maak je een nieuwe schepping. En al het oude is voorbij gegaan. En bij de een is dat proces heel snel, maar bij de ander misschien wat langzamer. Maar je vernieuwt, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Want dat is de kracht van het evangelie. Dat we eens zo waren, maar nu niet meer zo zijn. De andere vertaling zegt, want vroeger waren we zo. Dat is voorbij gegaan. Is het niet wat 2 Korinthe 5 vers 17 zegt? Want zo is dan iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping. Zie je, al het oude is voorbij gegaan. En Paulus, je haalt het hier aan. Het is voorbij gegaan. Zo was je vroeger. Maar als je nu met de Heere Jezus wandelt, ben je niet meer zo. Ja, natuurlijk struikel af en toe. Af en toe komt die oude natuur naar boven. Maar dan, als het goed is, schrik je dan van jezelf. En beleid je dat. En dan zeg je, Heere, vergeef het me, want zo hoor ik niet te zijn. Zo waren wij. En zo zijn wij geworden. En dan in de verzen 4 tot en met 7 doet Paulus iets heel bijzonders. Hij geeft zo'n rijke, diepe theologie weer over de zaligmakende genade van God. En het is heel bijzonder vanuit welk oogpunt hij die redding, die verlossing, die verzoening beschrijft. Want hoe doet hij dat? Moet u eens lezen. Maar, vers 4... toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. De reden waarom? Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Nou, toen ik ermee bezig was, werd ik persoonlijk door de Heere op een nulpunt gezet. Want als ik eerlijk ben, zou ik hier geschreven hebben in vers 4, maar toen ik tot geloof gekomen was. Toen ik de Heere Jezus aangenomen heb. Toen ik ontdekte dat ik een zondaar was en zicht kreeg op de genade Gods in de Heere Jezus Christus. Maar Paulus heeft het helemaal niet over de persoon die gelooft. Hij heeft het helemaal niet over de bekering. Hij schrijft het hier vanuit de Heer zelf. En toen ik daar opnieuw over nadacht en dat op me in liet werken, werd ik zo onder de indruk gebracht van de grootheid van Gods genade, van zijn karakter, van wie hij is, van zijn verlangen voor deze verloren wereld. Ja, we weten, aan de andere kant zal hij de zonde oordelen. En hij zal zijn gerechtigheid laten zegevieren over deze wereld. Maar het diepste van God hart is dat mensen tot geloof en bekering komen. En dat komt hier zo uit naar voren, dat bijzondere karakter van de Heere God. Want er staat zo mooi, maar, en moet u opletten, ik ga een paar dingen noemen. 1, het is de goedertierenheid van God. Hij zegt niet jouw geloof. Het zijn niet jouw werk. Het is de goedertierenheid van God. David schrijft in Psalm 145, de Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. En als je zijn werken gaat ontdekken, vanaf Genesis tot Openbaringen, dan komt daar, ondanks dat er oordeel is, dat er gerechtigheid is, zie je steeds daarachter die goedertierenheid van God. Het verlangen dat mensen wakker geschud worden, dat ze tot geloof en bekering komen. Dat is de goedertierenheid van God, ondanks dat hij de zonde haat. De goedertierenheid van God. Dan zegt hij in het tweede, dus de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is. NBG zegt, de mensenliefde verschenen is. En hoe is die verschenen? Nou, we zitten alweer richting kerst. De geboorte van de Heer Jezus. De liefde was al verschenen in zijn geduld, in zijn goedertierenheid, in zijn vergevingsgezindheid. Maar zijn liefde is openbaar geworden in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Is dat zo? Ja, dat is zo. Want Romeinen 5 vers 8 zegt, God echter bewijst zijn liefde of bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Als je maar even het gevoel hebt of de twijfel of God van u houdt of God van je houdt, dan moet je kijken naar dat kruis op Golgotha. Maar niet naar dat kruis zelf, maar naar de persoon op dat kruis. Ik vind de evangelici hebben altijd iets tegen het kruis van de katholieke kerk, hè? En dan zeggen we, ja, hij hangt daar niet meer. Maar ik heb het soms wel eens nodig om te weten, maar wie hing daar? Want wij hebben soms het lege kruis tot een symbool gemaakt. Nee, dan moet je het graf tot een symbool maken. Want daar heeft hij de dood overwonnen. Hij is opgestaan en hij leeft. Maar in het kruis heb ik af en toe nodig dat ik me herinner, maar wie hing er aan het kruis? En als je dan de Zoon ziet lijden en de woorden uitspreken, het is volbracht, dan is dat het bewijs van Gods liefde dat hij van je houdt. Dus hoef je ook niet te twijfelen. Als je twijfelt, is het aan je eigen liefde, aan je tekortkomingen. Maar aan Gods liefde hoef je niet te twijfelen. Daar zitten absoluut geen tekortkomingen in. Hij heeft dat bevestigd. Hij heeft het bewezen. Zijn liefde. Dan gaat hij verder. Dus 1, de goedertierenheid. 2, zijn liefde. 5, maakte hij zalig. Hij maakte zalig. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk in ons. En hoe dat precies werkt, ik vind dat zo bijzonder om dat te zien in levens van broeders en zusters. We hebben allemaal die boekjes, 5 stappen tot Jezus, 7 stappen tot dat, 12 stappen tot zo. Maar probeer dat werk van God in een ieders hart maar eens in een paar stapjes uit te leggen. Dat is niet in 5 stappen, dat is in ons leven. Zo bijzonder hoe de Heere tot ons tegemoet is gekomen. Hij maakte ons zalig. Het is een werk van God in een mens. En wanneer is die precies begonnen? Soms kunnen we dat niet eens ontdekken. En er zit geen vast patroon in. Want zoals we hier zitten met elkaar, zijn we allemaal op een verschillende wijze, op een verschillende tijd, met verschillende achtergronden, met verschillende omgeving, zijn we tot geloof en bekering gekomen. Waarom? Omdat we die 5 stappen tot geloof hebben gedaan, of dat, omdat God zo'n bijzonder werk in u en mij heeft gedaan. Hij maakt zalig. En dan het volgende punt. Dan zegt hij, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Heel uw kerkgang, uw Bijbel lezen, uw lidmaatschap. Dan zegt de Heer, ja maar dat is niks hoor. Dat maak je niet rechtvaardigd. Ik maak jou rechtvaardig. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Binnen de reformatorische gedachte is nog de toegerekende gerechtigheid. Maar wanneer wordt die jou toegerekend? Op geloof. Op geloof. Ja, gaat dat zo makkelijk? Nou, werkelijk geloven gaat echt niet makkelijk. Echt op je knieën gaan, toegeven dat je het zelf niet kunt, dat je de Heere Jezus nodig hebt, dat je een zondaar bent, dat gaat echt niet makkelijk. Er gaat heel wat aan vooraf. Maar als je tot belijdenis komt, dan is het de Heere die jou die rechtvaardigheid, rechtvaardiging toerekent. Het komt uit hem vandaan. En daarom kun je er ook op staan dat je door het geloof gerechtvaardigd bent. Die heb je niet gehaald vanwege goede werken, maar die heb je ontvangen vanwege geloof en genade. En daarom is er ook geen oordeel meer over ons. Wij dan gerechtvaardigd, Hoe? Door het geloof hebben vrede met God. Prachtige dingen die Paulus hier aan Titus openbaart. Hij zegt 1, het is de goedertierenheid van God. 2, het is de liefde van God. 3, het is hij die het ons zalig maakt. 4, het is niet op werken die wij gedaan zouden hebben. 5, het volgende, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte. En dat is gebeurd. Als je tot geloof komt, tot bekering komt, dan word je wederom geboren. En dat heeft de Heer Jezus ook tegen Nicodemus gezegd. Nicodemus, als iemand niet wederom geboren wordt, uit water en uit geest, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En zo de vraag deze morgen. Bent u wederom geboren? Ja, de Heer Jezus zegt, anders kun je het koninkrijk niet zien. Hoe kun je wederom geboren worden? Door geloof. Geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dan is het de Geest van God die dat uitwerkt. Wat staat hier? Maar vanwege zijn barmhartigheid, hoe heeft hij dat opnieuw getoond? Door het bad van de wedergeboorte. En wat gebeurt er na die wedergeboorte? Het volgende in vers 5. En de vernieuwing door de Heilige Geest. Nou, u kunt achter mijn rug omvragen aan Nel of ik vernieuwd ben vanaf het moment dat ik tot geloof kwam. Ik zeg niet dat ik nu perfect ben, dat moet u niet vragen. Of ik perfect ben. Want dan kan zij nog heel wat aanwijzen. Maar ik ben wel vernieuwd. Ik ben een nieuw mens geworden. En ik moet u zeggen, daar geniet ik elke dag nog van. Daar ben ik zo dankbaar voor. Voor het werk wat God in mijn leven doet. Maar is het niet wat Romeinen 12 vers 2 zegt? En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Met andere woorden, ga niet terug naar dat oude patroon. Word niet gelijkvormig, maar word waar? Innerlijk. Innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, dan heeft u geen briefje uit de hemel nodig, dan heeft u het woord van God uit de hemel nodig. Heel veel christenen, en niet alleen jongeren hoor, die wachten op een briefje uit de hemel voor de wil van God. Nou, als u met een open hart zijn woord gaat lezen, dan maakt de Heere zijn wil voor u, voor jouw leven, gewoon bekend. Wandelend met hem openbaart hij welke richting. Want hij heeft de weg van tevoren voorbereid. Maar dan moet je het verlangen hebben, Heere, leer mij daarop te wandelen. Wat is dan die weg die u hebt voorbereid? En door zijn woord te lezen, daarmee bezig te zijn, gemeenschap van gelovigen, ga je ontdekken wat Gods wil voor je leven is. En dan moet je niet denken direct aan een bediening, maar zijn wil gaat altijd eerst naar een relatie met hem. Heer, hoe wilt u, hoe ik als man, als vrouw met u wandel? En dan kom je een stukje verder. Heer, ons huwelijk, ons gezin, ik op mijn werk, in mijn omgeving. En nou, als de Heere dat gaat openbaren, dan heb je bijna het gevoel, ho maar Heer, ik weet al genoeg. Ik heb nog zoveel te doen. Ik heb geen eens tijd voor wat anders. Er zijn zoveel mogelijkheden om daarin te groeien. Is dat mogelijk? Ja, lees maar in het einde van vers 5. Door het bad van de wedergeboorte en door de vernieuwing van de Heilige Geest. En vers 6... Wat schrijft hij over de Heilige Geest? Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten. We hebben niet een deeltje van de Heilige Geest ontvangen. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En we zijn niet verzegeld met een gedeelte van de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Maar nou is het verlangen om ermee vervuld te zijn. Dat te zoeken, dat die ruimte te geven. En soms hou je die vervulling tegen doordat je die ruimte in je leven niet geeft. Heere, vul mij. Maak mij vol van uzelf. En dat is het verlangen van de Heilige Geest. En de Heilige Geest doet je richten op de Zoon. En de Zoon doet je richten op de Vader. Die sluiten elkaar niet uit. Die vullen elkaar zo bijzonder aan in je leven. Het werk van de Heilige Geest. En dan kun je soms gelijk al, ja, wat zijn dan de gaven van de Geest? Nou, zou je niet eerst eens beginnen met de vrucht van de Geest? Heere, wilt u die vrucht in mij uitwerken? Want als je wel de gaven hebt, maar niet de vrucht, vanuit welke natuur ga je dan je gaven doen? Heel gauw uit jezelf. Maar als je met de vrucht van de Geest bezig bent en daarvanuit die gaven gaat ontwikkelen, dan worden die gaven, die worden gestuurd vanuit het karakter van de Geest. Met geduld, met liefde en noem ze maar allemaal op. En hoe is dat mogelijk? Dan zegt hij, door Jezus Christus onze zaligmaker. Hij is de weg. Hij is de weg tot deze zaligheid. Hij is de weg tot die liefde. Hij is die weg tot de rechtvaardiging. Hij is die weg tot de wedergeboorte. Hij is de weg door, naar die vernieuwing van de Heilige Geest. Dat kan je niet buiten Christus om. We kennen allemaal Johannes 14, vers 6. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En we hebben hier gelezen dat het gaat om de goedertierenheid van de Vader. De liefde van de Vader, de zaligmaking van de Vader. De rechtvaardigheid van de Vader. Het wedergeboren door de Vader. Dan zou je eerst de Heer Jezus moeten leren kennen. Daarom is die naam zo belangrijk, door de Heere Jezus. En dan vers 7. Dan zegt Paulus de reden waarom. Opdat. Opdat wij. Zijn ook wij, hè? Er zijn niet alleen de wij, Paulus en zijn geloofsgenoten, maar alle geloofsgenoten van alle tijden, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden. Nou, je wordt alleen maar erfgenaam als je opgenomen wordt, als ware geadopteerd wordt in het huisgezin van God. Dan word je een erfgenaam van alles wat hem toebehoort. Erfgenaam. En hij zegt ook een erfgenaam van wat? Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Nou, dat maakt ons een christen die hoop heeft. Wij hebben hoop. Al zien we de wereld aftakelen, wij hebben hoop. Wij weten dat dit allemaal tijdelijk is. En Paulus zegt, ook zelfs het lijden van de tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Hij had een heel ander perspectief. Alhoewel hij leefde in de tijd van toen, was zijn focus was altijd gericht op de hoop van de toekomst. Wij hebben een hoop. Maar de vraag is, wat verstaat u zelf? Wat versta jij dan onder hoop? Ik hoop op een groter huis. Ik hoop op een betere carrière. Ik hoop op een gezondheid. Wij hopen op zoveel dingen. Terwijl alles waar we op hopen, is allemaal vergankelijk. Is allemaal vergankelijk. Wat is dan onze hoop? Nou, ik denk dat Paulus het heel kort zegt in een groet die hij doet aan Timotheus. In 1 Timotheus 1 zegt hij, Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. Zijn hoop was niet het betere van wat we nu hebben. Zijn hoop was gericht op een persoon. Op de Heere Jezus Christus. En daar verlangde hij naar. En hij ging er dan ook vanuit. En als ik die ontmoet, als ik in zijn aanwezigheid ben, dan is de rest ook goed. Waar de Heere Jezus is, is het goed. En hij is voor ons een plaats aan het voorbereiden. Nou, die is waarschijnlijk nog niet klaar, want we zitten hier nog steeds. Maar als die klaar is, dan worden we thuisgehaald. Zoals wij naar hem verlangen, verlangt hij ook echt naar ons, hoor. Hij zit, als we het heel raar kijken, bijbels gezien, zit het hoofd zonder een lichaam in de hemel. Denkt u niet dat het hoofd verlangt naar het lichaam? Om weer één te zijn. Om zo te zijn zoals God het bedoeld heeft. Er is daar een verlangen. Maar waar is onze hoop? Onze hoop is toch gericht op de ontmoeting met hem. Want een dag zal dat zijn. Wat een moment zal dat zijn als dat gaat gebeuren. En dan vers 8. Dan zegt Paulus dit. Dit is een betrouwbaar woord. Dit is een betrouwbaar woord. Lieve broeders en zusters, dit is een betrouwbaar woord. Of je het nou wel of niet begrijpt, het blijft een betrouwbaar woord. Waarom? We hebben een God die niet liegt. En hij wordt de God van waarheid genoemd. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. De Heilige Geest is de geest der waarheid. Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. Dus met andere woorden, is er een absolute waarheid vandaag de dag? Nou, ik durf waarschijnlijk nog geen ja te zeggen, maar het is er wel. Het woord van God is een absolute waarheid. En de vraag is niet of u dat kan begrijpen, maar de vraag is, wilt u dat geloven? En dan gaat de Heere dat geloof tegemoet komen. Dan ga je dat lezen en dan gaat de Heilige Geest het aan je hart en aan je geest bevestigen. En dan zeg je, ja, het is echt zo. Ik ervaar dat, ik ontdek dat. Ik zie het om me heen gebeuren. Ik bemerk het in mijn eigen leven. Gods woord is de waarheid. Anders gaan we er zelf wat van maken. En wat is dan waarheid? In de wereld is geen waarheid meer. Uw waarheid is jouw waarheid. En mijn waarheid is mijn waarheid. Nou, dan kom je lekker ver mee. Maar er is een waarheid. En daarom zegt Paulus, dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Titus, ik heb jou op Kreta achtergelaten, maar ik wil dat je daar met autoriteit, met kracht benadrukt dat deze dingen zo zijn. En moet u lezen wat er staat. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven. Nou, daar ben ik er één van. Dus het is ook voor mij heel duidelijk. Dat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. O jee, daar komen we weer op het terrein van werken. Moeten wij dan toch goede werken doen om behouden te zijn? Nee! Als u die gedachte hebt, dan heeft u het voorgaande niet begrepen. Dan heeft u niet begrepen wat Paulus in de versen 4 en 7 wil laten zien. Wie we vanuit Gods genade en door het geloof geworden zijn. Hij zegt maar juist omdat je dat geworden bent. Juist omdat je dat hebt leren kennen. Doe je die goede werken. Dat is niet om behouden te worden, maar dat is omdat je behouden bent. Dan komt de opdracht, ga nu ook maar aan de slag. En dan zegt hij dit, dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dus wat is goed en nuttig voor mensen? Eigenlijk een christen. Nou, daar staan we dan. Hoe goed en nuttig zijn wij thuis? Hoe goed en nuttig zijn wij in onze omgeving? Hoe goed en nuttig zijn wij in de samenleving? Hoe goed en nuttig zijn wij op ons werk, op school, op de universiteit? Hoe goed en nuttig? Paulus zegt het hier. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Wij kunnen het verschil maken. Ook in deze tijd, zoveel leven met angst. Zoveel verliezen de zekerheden van hun bestaan. En ze hebben niets anders om vast te grijpen. En dan gaan ze in de natuur, wat we hebben gelezen, ze raken verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, want ze moeten die leegte opvullen. En wat hebben wij dan een goede boodschap? Wat hebben wij een goed voorbeeld om wel te leven, zoals God het van ons vraagt? Wat kunnen wij een getuige zijn, hoe God het bedoeld heeft? Wij kunnen nuttig zijn. Deze dingen zijn schoon, zegt een andere vertaling, zijn goed en nuttig voor de mensen. En juist omdat het zo is, moeten we ook vers 9 en 10 in acht nemen. Want die dingen zijn goed voor en nuttig voor de mensen, maar, is een waarschuwing, maar ontwijk die dwaze vragen. Geslachtsregisters, ruzies en strijdvragen over de wet. Nou, misschien de coronawet, de maatregelen. Ik kan me er soms ook zo druk om maken. En dan zegt Nel, begin je weer, je moet je niet zo laten beïnvloeden. En dan heeft ze gelijk. Je mag er best wel over nadenken, over praten, maar als het je gaat beïnvloeden, dan ben je verkeerd bezig. Verwerp al die dingen. Verwerp dat, want die zijn nutteloos en zinloos. Er zijn gezinnen, daar zijn enorme ruzies tussen man en vrouw, omdat ze anders tegen de hele maatregelen kwestie aangekijken. Wat zegt Paulus? Het is nutteloos en zinloos. Want het verbetert je huwelijk niet hoor. Oneenigheid. Of wel? Nee hè? Ze verbetert niet, het is alleen maar een last. Maar dan zegt hij hier, het is nutteloos en zinloos. En dan gaat hij zelfs nog een beetje scherper worden. Verwerp een ketters mens. Verwerp die mens. Degene die scheuring maakt, andere vertaling. Verwerp degene die scheuring maakt. Na een eerste en tweede terechtwijzing. Moeten wel Matthäus 18 handhaven. Hè? Niet zomaar, maar eerst in gesprek gaan, nog een keer in gesprek gaan. Maar verwerp een mens die scheuring maakt na de eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Hij zegt niet, Titus, die mensen moet je oordelen. Hij zegt, nee, laat dat maar aan de Heer over, want hij draagt dat oordeel in zichzelf. Maar je moet wel de rust bewaren in de gemeente. En daarom is tucht ook belangrijk binnen een gemeente. Maar op de vraag terug te komen. Wat is goed en nuttig voor de mensen? Nou, Paulus laat die zien. Een christen. En dat zou een uitdaging voor ons moeten zijn. Want wij zijn zo bijzonder gezegend door de Heer. Kijk maar naar de versen 4 tot en met 7. Wat een God een bijzonder werk in ieder van ons gedaan. Het is zijn werk in ons. Wat we door geloof ontvangen hebben. En hij zegt niet, wij moeten die werken, die goede dingen doen om behouden te worden. Maar omdat we behouden zijn. Voorgaan in goede werken. Maar mag ik eraan toevoegen, voorgaan in het spreken van goede woorden. Voorgaan in het verkondigen van het evangelie. Want als de mensen om ons heen het evangelie niet in ons leven zien en het niet van ons horen, van wie dan wel? Uw ongelovige buurman zal het niet doen. Daar ligt een geweldige taak voor ons. En vandaar de oproep, laten wij nuttige christenen zijn. Zullen we de Heere danken samen. Vader, dank u wel voor het gedeelte wat we deze morgen mochten overdenken. Heere, waar Paulus Titus oproept om dingen in orde te brengen in Kreta, maar we mogen die brief wel ook doortrekken tot de kerk van vandaag. Heere, ook wij zitten in een strijdfase en je proeft het overal in hoe we moeten omgaan met de maatregelen van de overheid. Maar Paulus zegt, ze moeten gewoon gehoorzamen. En binnen de regels die gesteld worden, is er nog zoveel ruimte om door te werken. Omdat uw werk, heren, is niet op te sluiten. Is niet te stoppen. Want dat is niet aan regels gebonden, maar dat is gebonden aan het werk van de Heilige Geest. En wil u danken, heren, dat we mochten zien ook deze morgen hoe de Heer, hoe u, heren, zo bijzonder heeft gewerkt in ieders leven. Dat uw goedertierenheid en uw liefde aan ons verschenen is. Dat u ons hebt zalig gemaakt, niet op grond van ons werken, maar op grond van geloof, het volbrachte werk, in het volbrachte werk van de Heere Jezus. En dat u ons hebt doen wederom geboren worden door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Heere, dank u wel daarvoor. Maar dank u dat u ons ook oproept om dat woord, betrouwbaar woord, in acht te nemen. En dat deze dingen, Heere, overdacht worden. Maar niet alleen overdacht, maar dat we ook bidden, Heere, wilt u het maar uitwerken in ons leven. Opdat wij ook, zoals we hier samen zijn, nuttige christen zullen zijn. Heere, dat betekent niet dat we allemaal de zending in moeten. Maar dat we een nuttig persoon, een nuttige christen zijn in de plaats waar u ons gesteld hebt. Heer, en dan hebben we al werk genoeg om ons heen. Vader, dank u voor uw genade. Dank u wel voor dit woord. Help ons, Heer, om ook wat staat, die dwaze vragen en dwaze strijden, Heer, daar niet in mee te laten slepen. Want het is nutteloos. Het bouwt niet op. Maar laten we met de dingen van u bezig zijn. Dat we daar elkaar in opbouwen en bemoedigen en versterken in het geloof. Heere, help ons om de gebogen hoofden weer omhoog te richten. Dat de pijl niet op de grond zit, maar de pijl gericht is op de Heer Jezus Christus. Die gezeten is aan de rechterhand van u. Vader, dat we hem zoeken in alle omstandigheden. Heere, wees zo met ons. Zegen ons met de rijkdom van uw woord. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.